De leegloop van de VVD helpt D66 natuurlijk enorm. In die zin is ja, de dood of het aftaaien van de ene liberale partij helpt de andere liberale partij. Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we telkens de vinger aan de pols leggen van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en ik doe het samen met Victor Pak. Hi Victor.
Goedemiddag Sam.
We gaan het hebben over het D66-congres. De partij wil negativisme achter zich laten. Victor gaat ons straks vertellen of dat is gelukt. En in de interruptie gaan we het hebben over events, dear boy. De specifieke event was natuurlijk de Rode Lijn demonstratie van afgelopen weekend. Meer dan 250.000 mensen waren op de been in Amsterdam. Maar nu eerst de headlines. Zaterdag bij de campagnestart van BBB in Urk heeft Mona Keijzer uitgehaald naar Geert Wilders. Hij liep gewoon weg, zei ze. Sindsdien hangt hij de toetsenbordridder uit. GroenLinks Partij van de Arbeid heeft zondag een woonplan gepresenteerd van 36,6 miljard euro. De partij wil dat de overheid weer de regie neemt en jaarlijks 100.000 woningen bouwt. D66 wil weer regeren. Op het partijcongres in Den Bosch lonkte partijleider Rob Jetten nadrukkelijk naar GroenLinks Partij van de Arbeid en het CDA als coalitiepartner. Victor, hoe realistisch is dat?
Nou, gezien de peilingen staat D66 er goed voor. En ja, zouden ze zomaar een sleutelpositie in kunnen nemen tussen tal van constellaties eigenlijk. En zeker GroenLinks, PvdA en CDA horen daarbij. Die liggen dicht bij die partij. Dus zo heel gek gedacht is het eigenlijk helemaal niet voor die partij. En dat is toch best verbazingwekkend.
Ja, want ze staan op 13 zetels.
Ja.
En dat congres stond in het teken van, of misschien wel de hele campagne, in het teken van optimisme.
Ja, en dat eigenlijk is het best verbazingwekkend hoe, in mijn ogen, hoe goed de partij het doet. Zelf heb ik dit jaar best wel eens gedacht van, oh, er zit een verhaal in D66, wat gebeurt er nou? En dan uiteindelijk, door tijdsgebrek of wat dan ook, maak je het niet. En ik heb daar nog steeds eigenlijk spijt van, omdat ik toch de verschuiving binnen die partij echt fascinerend vind. Ze weten tot nu toe het thema wonen, wat voor veel kiezers belangrijk is, toch wel echt goed te omarmen. Je ziet ook GroenLinks PvdA dat wel proberen, maar D66 doet het net een tandje slimmer. Ze zijn ontzettend verschoven op het ook voor de kiezer belangrijke thema migratie.
Ja.
Ze willen geen asielaanvraag meer behandelen in Europa. Dat moet allemaal buiten Europees grondgebied gebeuren. Dus echt een veel hardere koers varen ze daar eigenlijk op. Dus er zijn een aantal piketpaaltjes verzet bij die partij. En ze profiteren ervan in de peilingen. Dat had ik niet helemaal gedacht. Ik ben begin dit jaar, toen stonden ze geloof ik op 9 zetels of 10 zetels in de peilingen. Echt net een beetje winst, maar niet heel veel. Best nog wel eens kritisch op ze geweest. Maar deze campagne doen ze het echt goed. Deels misschien ook wel het toeval, het succes dat Rob Jetten, de lijsttrekker, bij De Slimste Mens zat een week lang. En misschien ook wel de finale week gaat halen.
Best bekeken programma van Nederland.
Ja,
hè?
Precies. Het best bekeken programma van Nederland. Meer dan 1 miljoen kijkers in de avonden dat Jetten daar aanschoof. Ja, en dan kan je jezelf toch net even wat beter presenteren dan als je in een talkshow zit of straks in de televisiedebatten.
Ja, ik moet zeggen, ik hou die campagne van hun ook een beetje in de gaten. En ze doen het ontzettend goed op social media. Ik heb de beelden gezien van het congres. Het zag er prachtig uit.
Ja.
Want jij was daar zelf?
Ik was daar, het beeld van het congres. D66 is een heel Europese partij of Europa-minded, om het zo te noemen.
Eurofiel.
Ze lonken nadrukkelijk naar Brussel, omarmen de Europese Unie. Vinden dat internationalisme heel belangrijk. Maar wat gebeurde er tijdens de speech van Rob Jetten? Een gigantische Nederlandse vlag die zich ontvouwde achter hem. Met daarachter nog ook het blauw van de Europese vlag. Maar dat was een heel dun streepje.
Je zag een heel sterretje.
Nederlandse driekleur stond voorop. En ik dacht echt, sta ik hier op een PVV-bijeenkomst? Nee hoor, dat is gewoon de partij van toch wel een beetje hoogopgeleid Nederland. En je spreekt dan wel wat leden waarvan sommigen zeggen, vond ik wel een beetje ongemakkelijk. Zeker ook dat die Europese vlag niet zo nadrukkelijk zichtbaar was. Maar het resultaat in de peilingen so far is natuurlijk wel positief. Dus veel mensen denken ook wel bij die koers, dit past ons wel wat weer. Sommige leden zeiden ook wel op het congres tegen, maar misschien waren we toch iets te veel zichtbaar op wat linksere thema's. En niet op die thema's die ons een middenpartij maakten, zoals we dat altijd graag wilde zijn. En je kan zeggen dat Jetten eigenlijk volgens sommigen toch wel wat linkser is, nu succesvol de afslag richting het midden weet te nemen. En iemand, dat vond ik echt interessant, die zei ook wel van we waren altijd zichtbaar op die linkse thema's. En Rob als persoon ook, als klimaatminister. Maar nu is Jette dat eigenlijk iets wat minder. En weet hij zich ook nadrukkelijk op andere thema's te profileren. Waaronder woningbouw, maar ook op asiel. Hebben we opeens een andere uitstraling. Ja, en dat helpt.
En wat vind je, hoe vind je überhaupt dat Rob Jetten het doet als partijleider? Want het is inmiddels wel echt een ervaren politicus. Die heeft al lang de club geleid.
En kan je die haarkleur van hem wel zien?
Ja, hij wordt steeds gedistingeerder inderdaad. Dus hoe vind je het hem doen in een campagne of überhaupt in de Kamer?
Nou, deze campagne doen ze het echt best wel slim. Jet heeft ook, net als Henry Bontebal van het CDA, een boek geschreven. Een kleine 100 pagina's waarin hij zijn ideeën voor Nederland uiteenzet. Nog even reflecteert op zijn ministerschap. Maar dat is allemaal, die positionering terug naar het midden doen ze eigenlijk heel erg goed. Terwijl ik zelf echt nog wel heb gedacht van, oh, misschien dat Jette er eigenlijk, zijn houdbaarheidsdatum in zicht komt. Want het is geen nieuwtje meer in de politiek. Hij heeft nog steeds een heel jeugdige uitstraling, ondanks die her en der grijze haartjes. Maar hij gaat al heel lang mee. In 2017 werd hij partijleider of fractievoorzitter van de partij. Nou, dat is echt. Dan heb je al een serieuze staat van dienst in Politiek Den Haag.
Ze staan nu op 13 tot wat is het? 15 zetels of zo. Nou, dat is voor D66 hartstikke goed. Ik kan me voorstellen dat als zij inderdaad een beetje meer in het midden gaan zitten, dan kunnen ze uit misschien meerdere vaatjes stappen. Maar welke vaatjes hebben we het dan over?
Nou ja, de leegloop van de VVD, dat helpt D66 toch wel. Het feit dat de VVD ook een liberale partij, maar D66 ook liberaal. Dat het met de ene liberale slecht gaat. Dat helpt de andere liberalen in die zin wel. Maar ook, en Jette refereerde daar ook aan in zijn congrestoespraak. Zowel mensen die bij de VVD hebben rondgelopen als van GroenLinks PvdA of de PvdA zelf. Die zijn hier welkom. En hij grapte ook van de lunch die is dan vegetarisch. Maar de bitterballen bij de borrel, die hebben we ook gewoon. Dus lekker verbinden.
Kumbaya in het midden.
Werd wel terecht hard om gelachen. Maar het zit hem ook in het verhaal dat hij afstak op dat congres. Wat een nieuwe of andere toon had. Hij had het opeens over Minskiep en nabuurschap.
Maar tegen hen zeg ik glashelder. Jullie geweld is niet Nederland. Nederlander zijn heeft niets te maken met waar je wieg stond of van wie je houdt. Nederlanders zijn mensen die elkaar respecteren. Die hechten aan de vrijheid te mogen zijn wie je bent. Nederland is het land van Minskip en nabuurschap, van omkijken naar elkaar. Een land van positieve krachten. Dat is het echte Nederland.
Ja, Victor, ik was deze termen alweer een beetje vergeten. Want die kwamen uit de Provinciale Statencampagne van de Boer-Burgerbeweging.
Zeker,
van een aantal jaar terug.
Ja.
Toen werd ik er helemaal knettergek van. Wat beleven we nou?
Nu is het D66. Want deze termen die inderdaad, eigenlijk echte BBB-termen uit die succesvolle verkiezingscampagne in maart 2023. Nu opeens door Rob Jette worden gebezigd. Ik dacht ook een beetje, wat gebeurt hier? Maar dat hoort erbij waar je aan het begin al over had. Van ze willen niet het negativisme benadrukken. Maar ze willen staan voor de positieve meerderheid die zij zien of denken te zien in Nederland. Dus mensen die ook gewoon voor elkaar zorgen, naar elkaar omkijken. Dat kan ook in kleine gemeenschappen. En het blijft fascinerend dat een partij, ik noemde al van hoogopgeleid Nederland, maar ook eigenlijk van stedelijk Nederland, nu opeens met deze termen eigenlijk de regio ook opzoekt. Jette benadrukte dat ook in zijn toespraak, dat hij dan in Friesland was geweest, dat hij was helpen bij boeren, dat hij naar andere gebieden in de regio gaat. Dus het zit hem, het is echt een partij die op zoek is naar een nieuw, breder profiel. Daar denk ik ook gewoon een kans in ziet, vanwege die fusie dus bij GroenLinks-PvdA, maar ook dat het bij de VVD minder gaat. Dat ze dat proberen naar zich toe te halen. En dat gaat best aardig.
Het is natuurlijk ook de droom van D66 om er een soort brede volkspartij van te maken. Maar wat ik vooral heel erg interessant vind aan hun soort van optimistische, hoopvolle verhaal. Ook je hebt het over dat het een beetje een grootstedelijke partij is. Ze willen nog meer steden gaan bouwen.
Ja.
Vond ik ook al opvallend. Dacht ik, dat is natuurlijk heel handig voor D66. Meer steden, meer D66'ers. dat optimisme, de laatste keer dat we het hadden, werd dat natuurlijk bekleed door Mark Rutte. Die was de kampioen van het optimisme.
Ja.
En die is nu al een tijdje weg. En daarmee is ook een beetje het optimisme uit de politiek verdwenen. En het is een beetje alsof dat nu wordt opgepikt door Rob Jette in dit geval.
Ja, nou ja, Rutte was inderdaad van een heel gaaf. We zijn een heel gaaf land. We hebben een heel gaaf land. Daar moeten we dan ook weer goed voor zorgen. Met het vaasje was dat toen in 2021 bij de verkiezingscampagne. Maar Jette gebruikt dat optimisme eigenlijk net wel wat anders dan Rutte. Hij wil zich echt afzetten, ook wel tegen Wilders. Maar hij ook bijvoorbeeld tegen de extreemrechtse demonstranten die we gezien hebben, die natuurlijk ook het partijkantoor van D66 belaagd hebben. Daarmee wil Jette een soort onderscheid maken tussen de echte radicalen en de mensen die terecht onvrede koesteren over hoe het gaat in het land, maar die uiteindelijk wel voor positief zijn over wat Nederland uiteindelijk nog kan. Jette schoof, en dat kwam ze natuurlijk ook goed uit aan bij Talkshow Eva, om daar samen met een demonstrant die erbij was bij die rellen, maar helemaal geen zin had om te rellen, maar gewoon er stond omdat hij zo ontevreden was over het feit dat hij geen huis kon kopen en hoe dat nou ging in Nederland. En dan is het zeg maar het verhaal van D66 is, kijk eens, wij zijn bereid om die brug wel te slaan naar misschien wel iemand die hiervoor op de PVV heeft gestemd.
Ja, en als we dan kijken naar die campagne van D66 en dat een beetje de polshoogte nemen van de bredere Haagse campagne, wat doet het dan met de stemming? Hoe zullen andere partijen hierop op inspringen?
Nou, je ziet wel meer partijen claimen dat verhaal te vertellen. Het boek van Jette heet Het kan wel. Het boek van Bontwijd, geloof ik, Het kan echt anders. Oh ja. Nou ja, iets kunnen, daar gaat het dus wel om. En vele tooien zich dan met opgestroopte witte hemdsmouwen te laten zien dat ze aan de slag willen gaan. Maar het verhaal van, dat D66 zo succesvol een nieuwe koers in heeft geslagen, is wel echt in die zin opvallend. Want je ziet ook de VVD de positie van Jezielkus natuurlijk proberen te veranderen. Eerst was ze een veel fellere debater in debatten. En nu zagen we er de afgelopen debatten ook over de extreemrechtse rellen in Den Haag. Zag je haar een heel andere, meer verzoenende toon aanslaan. Maar daar lijken kiezers er toch minder trek in te hebben, als het ware. In die zin doet het verhaal van Jette me ergens wel denken aan iets waar Pechtold ooit ook mee kwam. Die schreef toen een boek. Die ging in gesprek met PVV-kiezers. Dat boek heette Henk, Ingrid en Alexander.
Goed, goeie kop.
En dat was eigenlijk ook een beetje. Er zat ook een Nederlandse vlag op de cover, als ik het me goed herinner. Of op de zijkant. Maar dat was ook zoeken dus toch naar wat ons nog wel bindt. Nou ja, Jette doet dat nu, maar dan op een wat op zijn eigen manier, kan je wel zeggen.
Een campagne van verbindingen. Prachtig, laten we gaan naar de interruptie. En ik had het in de intro al even over. Het is een oude quote van premier van het Verenigd Koninkrijk, Harold Macmillan. Die zei ooit, events, dear boy, events. Dat is het belangrijkste misschien wel in verkiezingen. En afgelopen weekend hadden we de Rode Lijn demonstratie. Ik ben zelf eventjes langs gefietst, want ik woon in Amsterdam. En ik was toevallig eventjes op de Dam. En ik dacht, wat heeft Madame Tussaud opeens veel personeel staan? Maar dat waren gewoon alle mensen die in het rood daar gekleed waren. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe jij er überhaupt tegenaan kijkt. Want 250.000 mensen in de hoofdstad. Hoe belangrijk zijn dit soort demonstraties en evenementen in verkiezingstijd?
Die kunnen super belangrijk zijn. Je hebt natuurlijk het voorbeeld van de Turkse minister die op bezoek kwam in Rotterdam en het land werd uitgezet. En het gedoe dat met zich meebracht. Hoe Rutte daarvan profiteerde in 2017. Nu is het een heel massale grote demonstratie van de Rode Lijn voor Gaza. Waarvan je denkt, 250.000 mensen, dat zijn ook best, dat zijn toch 5 kamerzetels gauw geteld, zeg maar. Dus dat is best wel wat waard. Aan de andere kant vind ik het zelf interessant dat je eigenlijk ziet dat Gaza voor kiezers er toch niet zo superveel.
Het haalt nauwelijks de top 10, hè?
Nee, het haalt niet de top 10. Ik geloof dat zo'n 6 of 7% van de kiezers aangeven dat het echt belangrijk is. Nou, hetzelfde soort percentage geven mensen aan over de oorlog in Oekraïne. Dus ja, en als je dat afzet naar woningbouw, migratie, economie, dan ja, die scoren veel hoger. Dus ik vind het zelf heel ingewikkeld om te duiden van dit leeft blijkbaar enorm. Anders krijg je niet zomaar 250.000 mensen op de been. Maar dat het dan, maar dan kan het wel leven, maar kan het ook je stem bepalen.
Ja.
En dat lijkt toch, als je kijkt naar de peilingen, maar vooral naar het onderzoek dat daaronder ligt, lijkt gewoon niet echt het geval te zijn. Dus in die zin is het wel een event, maar is het dan een event wat een verschil kan maken? Daar lijkt het dan toch minder op dit moment. Je ziet wel dat de druk, de maatschappelijke druk, wel voor een wat andere koers van bijvoorbeeld het kabinet jegens Israël zorgt. Ook bijvoorbeeld het besluit van vorige week dat er toch een aantal kinderen die hoogspecialistische of zeer specialistische zorg nodig hebben, uit Gaza gehaald gaan worden en naar Nederland worden gebracht. Daar wilden ze wekenlang niet aan, ondanks heel hoge druk vanuit de Kamer.
Mm-hmm.
Het waren iedere keer stemmingen van 76 mensen tegen en 74 voor. Dat was echt super spannend. Nou, nu heeft toch het kabinet zelf vorige week dan maar dat initiatief genomen, na volgens critici veel te lang twijfelen.
Is dat dus gewoon omdat de VVD en de BBB niet de debatten in willen met dat hun kan worden toegeworpen van je wil niet eens een paar kinderen helpen?
Ja, dat zal denk ik.
Of ben ik dan cynisch?
Ja, maar dat zit er natuurlijk wel achter. Ik denk zeker in ieder geval. Kijk, bij BBB is nog wel pro-Israëlischer. De VVD zag je wel onder de achterban dat ook nog steeds wel een pro-Israël partij is. Maar dat op dit punt gewoon die humanitaire hulp wel gewoon heel belangrijk werd geacht door de achterban. En dat de meerderheid al een week of twee, toch in meerderheid voor bijvoorbeeld zo'n keuze, ja, als dit was om kinderen uit Gaza te halen. Dus dat, ja, zo'n verschuiving wordt wel, denk ik, geholpen door de maatschappelijke druk die bijvoorbeeld zo'n rode lijn demonstratie teweeg brengt. Maar uiteindelijk de algehele invloed op de politiek valt gewoon nog wel mee, denk ik, op dit moment. En dat zie je ook wel in de peilingen terug.
Ja. Nou, ik heb met enige bewondering naar de demonstratie gekeken. Hedy Ancona, die nog als een soort Else Links op het podium stond. die kan het ook allemaal nog opbrengen. Dus chapeau. Waar ik ook wel benieuwd naar was, in hoeverre zo'n demonstratie bijvoorbeeld de positionering van een partij als GroenLinks Partij van de Arbeid nog invloed heeft. Want dit zijn wel mensen die daar lopen, die het met een zekere intensiteit doorvoelen.
Zeker.
Dus echt wel kijken naar hoe de partij op wie zijn stemmen ernaar kijken.
Vorige week was, dat is heel interessant. Vorige week was op het GroenLinks PvdA-congres natuurlijk, hebben we het over gehad. Daar zag je veel meer vlaggen van Palestina en sjaals dan bijvoorbeeld op een D66-congres, waar nog misschien een handvol geteld heb.
Van een Nederlandse vlag die er hangt.
Het bij GroenLinks PvdA echt dominant was ongeveer. Dus daar zie je toch een soort onderscheid in. Maar toch, kijk, wat ik zelf heel interessant vind, PVV-kiezers bijvoorbeeld zijn over het algemeen best wel kritisch op het optreden van Israël in Gaza. En een stuk meer pro-Palestina dan de lijn van de PVV is. Geert Wilders is denk ik, de PVV van Geert Wilders is denk ik de meest uitgesproken pro-Israël partij in het parlement. Op de voet gevolgd of bijna op gelijke hoogte denk ik met de SGP. Maar toch, ondanks dat die kiezers daar anders in staan, verlaten ze de partij er maar zelden om eigenlijk.
Met 7%,
dus,
hè?
Dus uiteindelijk doet dat er toch niet zoveel toe. En ik denk bijvoorbeeld op links, waarvoor Gaza een veel belangrijker thema is, heb je ook eigenlijk alleen maar keuze tussen pro-Gaza partijen. Er is geen enkele linkse partij die Israël zou steunen of die tegen het opnemen is van die kinderen uit Gaza. Dus dan kies je uiteindelijk je partij op iets anders dan Gaza, tenzij echt de mate waarin ze pro-Palestina zijn er heel veel toe doet. Maar zelfs daar is het onderscheid gewoon niet zo groot.
En toch is het nog niet helemaal niet zo gek lang geleden dat GroenLinks Partij van de Arbeid wel degelijk nog worstelde met de kwestie. Maar dat is nu
is helemaal weg. Ja,
heeft dat gecorreleerd met het begin van deze rode lijn demonstraties?
Dat zou ik niet zomaar durven zeggen. Ik vind het zelf wel echt fascinerend hoe toen heel veel ophef rondom de motie van Kati Piri en het gedoe op het congres.
Die motie die ging over het niet meer geven van defensiesteun aan Israël. Beschermen van die Iron Dome.
Ja, uiteindelijk bleek ook wel dat Nederland daar ook amper iets mee te maken had. Dus het was ook echt symboolpolitiek. Ja. Maar in de, ja, ik dacht zelf ook dat dat meer zou doen. Aan de andere kant denk ik ook dat het optreden van Israël deze zomer, de dreigende of de eigenlijk actuele hongersnood in Gaza, die realiteit werd. Dat zijn wel dingen waarmee, nou ja, wat GroenLinks PvdA toen al vond, natuurlijk daarna wat meer is overgenomen, omdat de situatie in Gaza steeds schrijnender werd.
Dan is het wachten tot er misschien een andere event komt die nog wel deze campagne echt een toon kan geven. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of comment achter te laten. Als je op YouTube bent, doe dan het blauwe duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot woensdag.
Tot woensdag.